Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons samen zingen uit Psalm 98, het eerste vers. Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere. 98, het eerste vers. Het schriftgedeelte dat wij samen lezen is Genesis 48, tevens de stof op deze jeugdzondagmiddag. Genesis 48, het geschiedde nu na deze dingen dat mijn Jozef zeide, zie uw vader is krank. Toen nam hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Ephraim, en men boodschapste Jacob. En men zeide, zie uw zoon Jozef komt tot u. Zo versterkte zich Israël en zat op het bed. Daarna zeide Jacob tot Jozef, God de Almachtige is mij verschenen te Lus in het land Kanaan. En hij heeft mij gezegend. En hij heeft tot mij gezegd, zie ik zal u vruchtbaar maken. En u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen. En ik zal aan uw zaad na u dit land tot een eeuwige bezitting geven. Nu dan uw twee zonen die u in Egypte geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne. Ephraim en Manasse zullen mijne zijn als Ruben en Simeon. Maar uw geslacht dat gij na hen zult gewinnen zullen uwe zijn. Zij zullen naar hun broederen naam genoemd worden in hun erfdeel. Toen ik nu van Paddan kwam, zo is Rachel bij mij gestorven in het land Kanaan, op de weg als het nog een kleine streek lands was om tot Efrat te komen. En ik begroef haar al daar aan de weg van Efrat, welke is Bethlehem. En Israël zag de zonen van Jozef en zeide, wiens zijn deze? En Jozef zeide tot zijn vader, zij zijn mijn zonen, die mij God hier gegeven heeft. En hij zeide, breng hen toch tot mij, dat ik hen zegene. Doch de ogen van Israël waren zwaar van ouderdom. Hij kon niet zien en hij deed hen naderen tot zich. Toen kuste hij hen en omhelsde hen. En Israël zeide tot Jozef, ik had niet gemeend uw aangezicht te zien. Maar zie, God heeft mij ook uw zaad doen zien. Toen deed hen Jozef uitgaan van zijn knieën. En hij boog zich voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef nam die beiden, Ephraim en Ephraim met zijn rechterhand, tegenover Israëls linkerhand, en Manasse met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand, en hij deed hen naderen tot hem. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij bestierde zijn handen verstandelijk, want Manasse was de eerstgeborene. En hij zegende Jozef en zeide, de God, voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren, en dat in hem mijn naam genoemd worde, en de naam mijner vaderen Abraham en Isaac, en dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden des lands. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim legde, zo was het kwaad in zijn ogen, en hij ondervatte zijn vaders hand om die van het hoofd van Ephraim op het hoofd van Manasse af te brengen. En Jozef zeide tot zijn vader, niet alzo mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij en zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. Alzo zegende hij ze te dien dagen, zeggende in u zal Israël zegenen, zeggende, God zette u als Ephraim en als Manasse, en hij zette Ephraim voor Manasse. Daarna zeide Israël tot Jozef, zie, ik sterf, maar God zal met uw lieden wezen, en hij zal u wederbrengen in het land uw vaderen. En ik heb u een stuk lands gegeven boven uw broederen, hetwelk ik met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand der Amorieten genomen heb. Wij zingen samen Psalm 24, vers 3. Dit is Jacob, dit is het vroom geslacht, dat naar God vraagt zijn wet betracht, en zoekt zijn aanschijn met verlangen. Psalm 24, het derde vers. Thank you. Leiden we nu eerst ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En een ieder spreken in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord van God dat wij u met de hulp des Heren bedienen, vindt u in Genesis 48, daarvan de verse 8 en 9. De verse 8 en 9 uit het u voorgelezen schriftgedeelte. En Israël zag de zonen van Jozef en zeide, wiens zijn deze? En Jozef zeide tot zijn vader, zij zijn mijn zonen die mij God hier gegeven heeft. En hij zeide, breng hen toch tot mij, dat ik ze zegene. Laten wij het aangezicht des Heren zoeken. Laat het niet kwaad zijn in uw ogen, Heere des hemels en der aarde, dat wij de mond tot u openen. Wij mensenkinderen van onreine lippen, het is een groot voorrecht dat u ons ook deze middag met de gemeente en met de jeugd geeft. In de stilte van dit bedehuis. Dus ongehinderd door het rumoer van de wereld, waar het geklank van uw woord tot ons komt. En nu is het jeugdzondag. Ach, het is altijd jeugdzondag. Want, Heere, daar is bij u geen onderscheid tussen leeftijden. Al is dat er bij mensen dikwijls wel. Wij onderscheiden oud en jong en middelbaar. Maar wij zien, Heren, in uw woord dat het heil van geslacht tot geslacht voortgaat. En dat in de plaats van de ouderen de jongeren zullen zijn. Gij houdt uw kerk in stand. En dan zijn hier ook wel ouderen en in de middelbare leeftijd die vanmiddag ook terugdenken. Wanneer was het dat gij ons riep uit de duisternis? En dan zijn er ook wel die kunnen zeggen dat het juist in de tijd van de jeugd was, dat er een andere begeerte kwam en een andere behoefte. De eerste maal dat gij riep uit de duisternis en dat gij smaak gaf in de dingen van de hemel, dat hemelse leven. Heere, gij roept er ook menigmaal in de tijd van de jeugd. En dat is de beste tijd. Om ook in de kracht van het leven een heerlijk instrument te mogen zijn in uw hand, in uw kerk. Dan denken we ook aan ambtelijke bedieningen. Want heren, als er geen ambtsdragers meer zijn, hoe moet het dan verder? Maar wat is het dan een groot voorrecht, ook voor vaders en moeders, als zij in hun kinderen bij het opgroeien iets mogen bespeuren, dat er ook een vragen is naar de Heere. En het buigen van de knieën, dat dat ook praktijk is. Wat is dat ook een vreugde voor ouders, Heere. En dat drijft ook die ouders dan weer uit tot gebed. Dat het u behagen mag om uw belofte in hun kinderen te vervullen. opdat ook straks, wanneer de ouderen hun plaats zullen ruimen, zoals Jacob die het zeggen moest, ik sterf. De mond van Jacob die ging gesloten worden. Hij had straks voor de laatste maal gesproken. Maar gij, Heere, hebt vanaf die oude dagen, zoveel eeuwen tot op vandaag, hebt gij betoond dat gij dezelfde zijt. Wij zijn het niet die uw kerk in stand houden, o nee. Maar dat is uw eigen werk. En nu bidden we van u, als we dat woord weer gaan overdenken met uw gemeente, of u ons dan ook in dat woord wilt leiden. Dat uw woord voor ons niet een gesloten boek zal zijn, een verzegeld boek, maar dat u ons helpt. Dat het een geopend boek mag wezen. Dat u ons helpt in het prediken. Dat we het mogen doen met vrijmoedigheid en blijmoedigheid. En dat u ons helpt in het luisteren. Want als u ons helpt, Heere, dan kunnen we er iets van meenemen. En dan doet het ons ook wat. Dan zien we wat in uw huis geboden wordt. Dat is veel meer, oneindig veel meer dan alle schatten van Egypte. Wij bidden u ook voor heel uw kerk en voor de wereld waarin wij leven. Er zijn er ook velen die geen lust hebben om onder uw woord te komen. Er zijn er ook velen in onze woonplaats die daaraan voorbij gaan. En nu bidden we van u of u er ook nog velen in het hart wilt grijpen. In deze boze tijd, deze bange tijd. Want o, de Satan die verdubbelt zijn aanvallen. Als een briesende leeuw gaat hij rond. Om alle dingen buiten u mooi af te schilderen. Aantrekkingskracht te geven. Zodat wij erdoor bekoord worden. En dat er geen plaats meer overblijft. Voor iets anders. Zodat we gaan zeggen, we hebben geen tijd meer om God te dienen. We hebben geen tijd meer om in de Bijbel te lezen. En we hebben geen tijd meer om naar de kerk te gaan en ons te verdiepen in de dingen van uw koninkrijk. En de tijd gaat door. En straks zijn wij uit de tijd. En dan houdt de tijd op. Dan kunnen we ons ook niet meer bekeren. Heere, nu nog wel. Het is nog de tijd der genade. Wilt u zijn ook met de overheid? Er zal ook dinsdag weer een belangrijke reden worden uitgesproken, zoals ieder jaar, waarin ook weer een programma uitgestippeld wordt en de prognoses voor de toekomst, de verwachtingen. Heren, het ziet er allemaal niet zo mooi uit, ook voor ons land en volk en wat er allemaal aan de orde is. En dat kan ook een regering niet veranderen, dat is onmogelijk. Maar geef dat het toch ook in het volksleven mogen zijn die, die de bazuin aan de mond nemen en die oproepen, luister toch, o luister toch, land, land, hoor des Heren woord. Dat er nog mogen zijn, Heren, die er knieënwerk van maken en die u, de levende God, daarvoor nodig hebben en u aanroepen dat gij u zoudt willen ontfermen over ons wegzinkend vaderland, waar gij in het verleden tijd ook in de politiek en de staatkunde mannen hebt gegeven die uw naam waarachtig vreesden, die het onderscheid wisten tussen licht en duisternis. Heren, laat ons niet varen. Geef ons toch niet aan onszelf over. En laat uw kerk een licht mogen zijn. En de gezinnen van uw kerk, laten ze leven mogen met hun kinderen bij uw woord en uit uw waarheid. Laat er veel gebed ook voor elkaar zijn. Veel gebed voor de jeugd ook zijn. En laat de jeugd ook bidden voor de vaders en de moeders. Dat is ook nodig. Dat we zo voor elkander mogen bidden, Heren. Want als gij komt, dan komt ge toch menigmaal juist in de weg van het gebed. Niet omdat wij zo goed bidden kunnen. Want ons gebed, Heren, ach, dat moet ook weer gereinigd worden. Maar zie ons dan aan in die grote bidder, die voorbidder, Jezus Christus, die gekomen is om ons te verlossen van onze zonde. Geef ons een goed samen zijn in uw huis. We vragen het u eerbiedig. In Jezus' naam. Amen. Wij willen samen zingen Psalm 119. En wel de verse 5. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheden omsingeld rein bewaren, gewis als hij het houdt naar het heilig blad. En dan ook vers 19. Wend mijn oog van de ijdelheden af, verlevendig mijn hart door uw wegen, dat mij het betreed dierpaden vreugd verschaf. En wat er verder volgt, Psalm 119, de verse 5 en 19. Straks na de prediking zingen we Psalm 89, vers 8. Gemeente, jongelui, ons tekstgedeelte dat voert ons naar Egypte. En Jacob, de oudvader, de aartsvader, is daar als balling gekomen. Op hoge leeftijd heeft de hongersnood hem ertoe genoopt om naar Egypte te gaan, de korenschuur. 130 jaar oud was Jacob en nu is het 17 jaar verder en Jacob voelt dat zijn einde nadert. Hij is heel oud, 147 jaar. 17 jaar heeft hij dus in Egypte doorgebracht. En dan zegt Jacob in vers 21, zie ik sterf. Dat is het eind. 147 jaar, maar dan moet hij sterven. En dan kan ik het eigenlijk nog beter zeggen, hij mag sterven. Want Gods kinderen, die mogen sterven. Jongelui, zul je daar goed erg in hebben? Er zijn mensen die moeten sterven, maar er zijn er ook die mogen sterven. En die kunnen ook sterven. En daar hoorde Jacob bij. Ik zal niet sterven, maar leven. En de daden des Heren vertellen. Jacob ligt voor de poort. Welke poort? Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Wij kijken tegen oudere mensen in onze samenleving nu niet op een bepaald eerbiedwaardige wijze aan. Uit beleefdheid brengen we ze nog een bezoek in het bejaardenhuis. Maar nu ja, eigenlijk hebben ook veel oudere mensen, en dat is heel jammer en heel verkeerd, veel oudere mensen, daardoor het besef, we zijn er nog wel, maar we tellen eigenlijk maar half mee. Dat is ook iets van een samenleving die al te ver van de Bijbel is afgezworven. Want naar Bijbelse opvatting, dan verdient de grijsheid en de ouderdom juist eer. Dat we de oude en de grijzen zullen eren, staat er ook in de spreuken menigmaal. Eren degene die over ons gesteld zijn. Dat is God wel behagelijk. En dan eren uit liefde, jonglui. Je ouders eren en liefhebben. Eren in de Bijbel, dat kan nooit zonder liefde. Nooit, nooit. Dan eer je ze niet. Als je je wel onderwerpt, maar het is tegen wil en dank, omdat het moet, dat is nog echt het eren niet wat de Heere vraagt. Nee, dat kan alleen in, als de verhouding goed is, dat er ook eerbied en liefde is. Ontzag, eerbied en liefde. Maar Jacob, die ligt voor de poort, zoals we zeiden, en hij is gereed om in te gaan. Wat een heerlijke zegen. Jongelui, als je zo oud mag worden. Misschien niet zoveel jaar oud, maar hoe het ook mogen zijn, dat is ook het belangrijkste niet. Maar dat je zeggen mag, als het zover is, zie ik sterf. Maar God zal met u lieden wezen en hij zal u wederbrengen in het land uw vaderen. Grote genade. Want Jacob gaat nu pas leven. Ja, zo mag je het ook zeggen. Een kind God, wanneer gaat hij pas leven? Als die hier klaar is. Als die hier zijn taak volbracht heeft. Als hij hier het moederhoofd mag neerleggen. Het leven, dat is in Kanaan. Want ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Dat staat ook in Psalm 119. Gods volk en kinderen zijn tenslotte, denk erom, zijn vreemdelingen op de aarde. Daarom geen vreemde mensen. Niks, zijn helemaal geen vreemde mensen. Zijn geen mensen die zo nodig vreemd moeten doen? Helemaal niet. Maar het zijn mensen die hier uiteindelijk op doorreis zijn. Doorreis. En ze richten het oog naar een beter vaderland. En nu heeft Jacob nog een belangrijke taak voordat hij sterft. En welke taak is dat? Dat is de aartsvaderlijke zegen die de Heere aan hem toevertrouwd heeft, overbrengen op zijn nageslacht, op zijn kinderen. Dat is een heerlijke zaak. Misschien hebben wij ook een grootvader of een grootmoeder. Er zijn nog wel van die kinderen hier die ook een paken en een beppe hebben. Ga je daar vaak heen? Kom je er graag? Dat is altijd fijn als je nog een grootmoeder en een grootvader mag hebben. En die dan ook zeer gesteld zijn op het bezoek van hun kleinkinderen. Jozef, die zegt op een dag tegen zijn beide jongens, zegt: we gaan naar grootvader. Ga je mee? Manasse en Ephraim, zo heten die beide jongens. En hoe oud zullen ze eigenlijk zijn? Hoe oud zullen ze eigenlijk zijn, die jongens? Nou, volgens de verklaring moeten ze ongeveer 20 jaar oud zijn. Eerder erboven dan eronder. Dus dat zijn eigenlijk al opgeschoten flinke knapen die daar in Egypte geboren zijn. Houd dat ook even in gedachten. Echte Egyptische jongens. En nu zegt Jozef, hij zegt: wij gaan vanmiddag een belangrijk bezoek afleggen. Want we hebben gehoord, vader heeft gehoord, dat grootvader nu echt niet lang meer leven zal. Grootvader Jacob. En nu gaan jullie mee. En nu gaan wij voor het laatst, gaan wij bezoek brengen aan onze stervende vader en grootvader. Dat is heel wat. Dat is heel wat. En zo zien we ze gaan. Op weg naar misschien wel een heel onaanzienlijke woning. Jozef die woont in een van de paleizen. Want Jozef, we weten het allemaal, was tot de tweede man, de onderkoning in Egypte, gepromoveerd. Door de wonderlijke leiding van God in zijn leven. Jozef verkocht naar Egypte. Maar uiteindelijk dan is hij na Farao de gebieder in het land. En Jacob, die is ook gekomen. En misschien woont Jacob wel in een onaanzienlijke woning. We weten het niet. Maar dan gaat Jozef met zijn beide jongens het paleis uit. En dan komen ze bij Jacob. De aartsvader. En dan zit Jacob, als zij de sterfkamer binnentreden, dan zit Jacob op het bed. Hij heeft zich gesterkt, staat er, en hij verwacht zijn beide zoons. Staat er in vers 2, zo versterkte zich Israël en zat op het bed. Daar staat Israël. Dus Jacob wordt hier Israël genoemd. Zou het ook nog een betekenis hebben? Jacob wordt hier Israël genoemd. Dat was de naam die Jacob had gekregen bij de Jabok, bij Pniel. Toen hij daar worstelde met de Heere. Toen zat Israël op het bed. Wel, doordat de naam Israël hier staat, worden we eraan herinnerd dat hier niet Jacob spreekt als mens, maar dat hier de Heere spreekt door de Geest. Door Israël. Het gaat hier om het werk van God. Moet er goed om denken. De zegen die Jacob gaat geven en die deze beide jongens ontvangen, dat is maar niet iets van Jacob. Dat is maar niet iets van een mens. De zegen, wanneer die ook in de kerk wordt gegeven. Denk bijvoorbeeld bij de doop van een klein kind. Als een klein kind in het huis van God gebracht wordt. En dat de Heere dat verbond met die ouders ook wil bezegelen aan de kinderen. Dat God zegt, wie ik nu voor die ouders was, dat wil ik ook zijn voor de kleine. En dan worden ze gedoopt in de naam van de drie enige God. De meeste van jullie zijn ook gedoopt. Niet waar? Maar dat dan ook de handen van de dienaar zegenend rusten op de kleine. God zal zijn waarheid nimmer krenken, zingen we dan. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. De zegen. Staan we daar wel eens bij stil, wat dat is? Er is geen kerkdienst of die wordt afgesloten met de zegen. Als we de slotzang gezongen hebben, dan gaan de armen van de dienaar naar boven en strekken zich uit over de gemeente. Dat mag die doen. Dat is maar niet iets van die dienaar. Verstaat goed? Maar dat is een ambtelijke permissie, een ambtelijke volmacht. Dat mag de dienaar doen. In naam van zijn zender. Daar mag hij zegenen. En als zodanig ook de zegen van de Heere leggen op de gemeente. Op ouderen en jongeren, op bekeerde mensen en onbekeerde mensen. Nou, dat is ook wat. In de gemeente zijn altijd bekeerde mensen en onbekeerde mensen. Tenminste, als het goed is. Als het goed is, zijn er ook bekeerde mensen. Dat is een blijk dat de Heere werkt. In de harten. Niet waar? Dat is een blijk en een bewijs dat de Heere werkt. Dat er telkens nog weer mensen bekeerd worden. En hebben dat ook in het gebed ook aan de Heere voorgelegd. Dat het zo groot zou zijn als niet oudere mensen bekeerd werden. Dat is ook groot. Maar als een jong mens, een jongen of een meisje, als die eens andere gedachten kreeg in zijn hart en in zijn leven. Andere gedachten. Gedachten die niet uit hemzelf voortkomen, maar gedachten die God in hem werkt. Want wat denken jullie, als God werkt en er bekering in het leven komt, wel, dan ga je anders denken. Dat is het eerste van de bekering. Als de Bijbel het woord bekering gebruikt, dan staat er in het Grieks een omdraaiing in het denken, letterlijk. Dan ga je anders denken. Ja, die jongen en dat meisje, die gaat anders denken. Het is anders geworden. Moeder heeft het wel gezien. En vader heeft er ook wel eens erg in gehad. Waar die jongen mee loopt en waar dat meisje mee bezig is. Wat is er aan de hand? Het is wat anders. Hij leest weer in zijn Bijbel. Ja. En dan is moeder zo blij en dan is vader zo dankbaar. Nee, ze spreken er eerst nog niet volop over. Natuurlijk niet, maar ze zijn in stilte hoopvol. En ze brengen het voor de Heere. En ze zeggen, Heere, zou het nu toch. Wat we daar zo menigmaal ook daar u gesmeekt hebben. We hebben het toch u zo gebeden. Op grond van uw verbond. En we hebben toch dikwijls gezegd, Heere, u bent toch de eerste. U hebt het toch ons gegeven. U hebt het vader en moeder toch gegeven. Die omdraaiing in het denken. Zouden we toch ook onze kinderen willen geven. Dat ze ook in die wegen mogen gaan. En dat er toch niet onder onze kinderen zouden zijn die tenslotte zouden moeten verloren gaan. Want dat kan ook. Wat denk je? Ja, daar sta je misschien niet bij stil. Maar ik geloof dat je toch wel een moeder hebt die daar wel eens over nadenkt. Bij de gedachte dat er ook van hun kinderen zijn die verloren gaan. Die er buiten vallen. Die omkomen moeten. Waar niet de zegen in vervulling gaat. Het gaat vanmiddag over de zegen, ik weet het wel. Maar tegenover die zegen staat wel de vloek. Als de zegen niet geaccepteerd, niet ingewilligd wordt. Als er voor de zegen geen plaats is. Als de zegen afstuit op je hart. Als die deur van je hart gesloten blijft en als dat afstuit. dan werkt het, dan moet je nooit denken dat het niks uitwerkt. Want het werkt altijd wat uit. Dat zeiden ze vroeger al zo. En dat moeten we maar goed vasthouden. Het werkt altijd wat uit. Als het niet ten goede, ten leven, dan is het ten kwade, ten verderf. Het werkt altijd wat uit. Grote vraag in de kerk is altijd: wat heb je gedaan met het woord? Echt waar. Het is nooit vrijblijvend om in de kerk te zitten. Is ergens nog gevaarlijk ook. Op de preekstoel is het ook zeer verantwoord. Want als je het niet goed doet, dan krijg je wel met je zender te doen. Als je op de preekstoel een gedeelte van het woord weglaat en verwaarloos, jonge mensen. Als je uit het woord alleen maar neemt wat de mensen aardig en wat de mensen aangenaam vinden, wat ze graag willen horen. En als je oordeel en vloek weglaat, ja, dan kun je het wel een beetje mooi maken met elkaar. Maar dan krijgt die dienaar, die krijgt straks te doen met zijn zender. En dan zegt de Heere tot die dienaar: ik zal het bloed van je afeisen. Dat bloed van de hoorders aan wie je het niet verkondigd hebt. De twee wegen. Leven en dood. Oordeel en vrijspraak. Zegen en vloek. Nou, dat heeft Jacob ook gedaan, geloof het maar. En dat hebben alle aartsvaders gedaan en doen alle vaders en moeders die hun ja-woord bij de doop beleven. De twee wegen, altijd lokkend en nodigend om de Heere te dienen en te vrezen. Nu nog iets. Wanneer je deze geschiedenis eens even op je laat inwerken, dan zie je eigenlijk dat hier de schat, de rijkdom van de belofte van God tegenover de pracht en de schittering en de verwachtingen en de perspectieven van Egypte staan. Dat kun je wel begrijpen, jongelui. Deze twee mensen, deze Manasse en Ephraim, dat waren jongelui die opgegroeid waren in de weelde van Egypte. Ze waren geboren als prinsen. Nou, dat is geen kleinigheid, zou ik zeggen. Geen kleinigheid. Egypte, we weten het nu nog, als we de afbeeldingen zien van de grote monumenten en bouwwerken van de oudheid in Egypte, de piramides. Egypte was ook in die dagen het cultuurvolk. Er was geen volk op de aardbodem dat Egypte evenaren kon in cultuur en in bouwkunde. En in beschaving was Egypte de andere barbaarse volken ver vooruit. In wetenschap. Toen Griekenland nog niet bestond. En al die andere landen. Toen, om nog maar niet te spreken van Friesland en wat hier leefde. Egypte. En nu kunnen we het ons zo goed voorstellen dat die jongelui daar opgevoed bij de weelde van Egypte. Thuis in de wetenschappen van Egypte. Dat ze daar Jozef, de onderkoning van Egypte. Nee, zegt Jozef. We gaan vandaag op bezoek bij onze vader, Jacob. Dat is een heel andere sfeer, dat is een heel ander leven. Jacob, die voor de poort ligt, zou Jacob nou nog denken? Wat denk je nou zelf? Zou Jacob nou nog denken aan al die pracht en die schittering? Als je daar voor de poort ligt. Hè? Als je nou gekomen bent om afscheid te nemen van heel deze bedoeling hier op aarde. En je moet weg, je moet afreizen. Je gaat naar de overzijde. Dan denk je toch niet meer aan al wat hier moois is. Daar denk je toch niet aan. Als dat wel zo is, dat is wel erg. Dat is wel arm, want dan moet je het allemaal loslaten. Je moet het allemaal loslaten, is allemaal voorbij. Gelukkig als het met Jacob zo is. Jacob, die gaat spreken, zittende op het bed. Jongens! En daar staan ze. En ze luisteren. Oh, denk erom dat ze luisteren. Want Maar ik geloof doorgaans dat dat met opgroeiende jeugd nog wel het geval is. Dat ze luisteren. Als ze maar voelen, dit is iets, daar kun je alleen maar naar luisteren. Dat is iets waarin de kracht van God, van zijn waarheid en van zijn geest is. Dat is maar niet zomaar wat praten. Er is ook helaas ouderen, we moeten daar onszelf ook niet van vrijpleiten. Tegenover onze jeugd en in het bijzijn van onze jeugd, hoe we dikwijls eigenlijk spreken over de Heer en zijn dienst. Wees nou maar heel eerlijk. Dat is echt niet altijd om je daarop te verheffen. Zou het nou altijd reclame zijn voor onze jongens en meisjes, wat ze horen thuis over de kerk, wat er allemaal aan de orde is? Nee, helaas. Dat doet ook afbreuk vaak. Daar moeten we toch zo om denken. Daar moeten we toch zo om denken. Dat we in het bijzijn van onze kleinen al. Hè, dat we daar in het bijzijn ook altijd zo goed opletten wat we zeggen. Want ze luisteren hoor. En het is zo gauw stuk. Het is zo gauw afgebroken. Maar dat we ze bijbrengen. Liefde en eerbied en liefde voor de Heere. En voor zijn huis en voor zijn volk en voor zijn dienst. En dan doet het er ook toe hoe we erover spreken. Dus altijd negatief spreken en onderuit halen en afkraken. En dit is niet goed en daar te kort en daar te lang. Daar gaat geen kracht van uit. Zo moet het niet. Maar nu luisteren ze. Want dan gaat Jacob alleen maar spreken van wat de Heere in zijn leven gedaan heeft. Want zie maar. God de Almachtige is mij verschenen te Lus in het land Kanaan. En hij heeft mij gezegend. Dus Jacob gaat nou niet meer spreken wat hij zelf allemaal gedaan heeft. Valt allemaal weg. En hij gaat daar in die kamer gaat hij spreken wat God gedaan heeft. Hoe hij de Heere ontmoet heeft in zijn leven. En gelukkig onze jeugd. Als ze ouderen in hun leven meemaken. En als ze ouder, vader of grootmoeder gekend hebben die daarvan konden spreken. Want dat is ook een voorrecht. Ik denk wel dat er een heleboel jongens en meisjes zijn die aan hun grootvader denken en die daar ook niet zo zeker van zijn. Dat die werkelijk de Heere kende. Dat is ook een voorrecht. Voorrecht. Als je daar zo naar mag luisteren. Wie de Heere geweest is in het leven. God is mij verschenen te Lus en hij heeft mij gezegend. En dan gaat Jacob uitbreiden wat die zegen geweest is. De Heere heeft tot hem gesproken. Nou, dat weet hij nog hoor. Jongen, als de Heere tot een mens spreekt, dan mag hij 140 jaar worden, maar dat vergeet hij niet. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Toen de Heere daar gesproken heeft, daar in Bethel. Toen de hemel geopend werd. Toen hij daar zo bang als een klein mensje lag te slapen. Toen hij meende dat het allemaal uit was. Ja, en Esau op de hielen. Die hem zou grijpen en zou ombrengen. En dan die schuld. En dan die zelfaanklacht dat hij het allemaal zo verkeerd gedaan had. Heeft hij God ook nog beledigd. Heeft hij niet alleen Esau tegen hem, maar heeft hij ook nog God tegen. Dat hij het zo gedaan heeft. En wat doet God dan? Dan is God zo goed. Dan ligt hij te slapen en dan gaat de hemel open. En dan ziet hij engelen afdalen. En dan ziet hij de Heere boven aan de ladder. En dan gaat God tot Jacob spreken. En toch ben je mijn Jacob. En ik zal met je zijn. En je zult niet alleen gaan. En ik zal je behoeden waar je ook heen gaat. En ik zal je weer veilig terugbrengen. Hier in Kanaan. Daar zal ik voor zorgen. Kijk. Denken we nu werkelijk dat Jacob dat zou vergeten zijn? Wel nee. Want meer nog, de Heer heeft het niet alleen gesproken, maar de Heer heeft het allemaal ook zo heerlijk waargemaakt. Jacob, is het waar geworden in je leven? Heeft de Heer het gedaan zoals hij het beloofd had? Jacob, spreek eens goed van de Heer. Wel, nou dat kon Jacob. God had in zijn leven, ook als hij het soms niet durfde denken, als hij er weer zo ver vandaan was, als hij dacht, nou heb ik het weer zo verknoeid, Nou moet de Heere mij wel uit het boek schrijven. Dan zei de Heere nog, maar ik ben dezelfde. Jacob, ik moet wel met je worstelen, jongen, want zo gaat het niet goed. En toen is de Heere gekomen en heeft bij Peniel met Jacob geworsteld, de nacht door totdat de dageraad kwam. En toen was Jacob zeer bevreesd toen hij met God worstelde. Maar het was niet ten dode, het was ten leven. Want God zocht niet de dood van Jacob. Toen God zijn zonde wilde bezoeken, toen was het opdat hij Jacob zou reinigen en zou vergeven en Jacob zou louteren. Ach, en dat doet Jacob nou in het kort een verslag van die belofte. En nou gaat vader van jullie heen. Nog even en dan zal die mond voorgoed gesloten zijn, jongens. Die mond die met zoveel liefde tot jullie gesproken heeft. Die mond van vader. Die vermaningen die van je jeugd af aan geklonken hebben. Maar nou is het bijna gebeurd. Nu zal die mond je niet meer vermanen. En niet meer bestraffen en niet meer onderwijzen. En hoe zal het nou gaan? Dan kan Jacob niet anders dan spreken van de belofte van God. Dat is de vaste grond, geliefde. De belofte van God. En dan roept hij ze bij hem. Manasse en Efraïm. En dan maakt hij zich gereed op het bed. Om te doen wat de aartsvaders destijds deden. Dat is om de zegen van God plechtig over te dragen. Met handoplegging. En als Jozef voelt dat het ogenblik nadert, het plechtig ogenblik, dan hebben we gelezen, dan valt Jozef hun vader nog eenmaal op de knieën, vers 12, en hij boog voor zijn aangezicht neder ter aarde. Een gebed dat God die zegen, dat staat er niet, maar ik geloof vast als Jozef daar met het aangezicht ter aarde nedergebogen is, dat hij ook de Heere gevraagd zal hebben. Heere, wilt u het bevestigen, die zegen in het leven. En dan, ja dan, staat er zo dat de ogen van Israël zwaar waren van ouderdom. Hij kon niet meer goed zien. Hij was blind. Maar Jozef zal alles goed schikken en leiden, dat het niet verkeerd gaat. En Jozef, die neemt Manasse, de oudste, en hij plaatst Manasse tegenover de rechterhand van Jacob. En de andere zoon Efraïm, de jongste, plaatst hij aan de linkerhand van Jacob. En nou moet alles goed gaan. Nou kan er niks meer verkeerd gaan. Nou kan Jacob de zoons die bij hem gebracht zijn, één voor één, naar goede orde, de zegen opleggen. En dan, nou dan gebeurt er toch iets wonderlijks. Daar gaat de zegenende hand van de aartsvader, die niet goed meer ziet, gaat omhoog. Maar wat doet hij? Hij laat die hand niet rusten op het hoofd van Manasse, die Jozef daar voor hem geplaatst had, maar tot verbazing van alle die daar zijn, verplaatst die hand zich en die zoekt Efraïm aan de andere zijde om de eerste zegen niet te geven aan de oudste zoon, maar de eerste zegen aan de jongste zoon te geven. En de andere hand van de aartsvader beweegt zich en zoekt kruiselings Manasse. Gemeente, wat wonderlijk. En zonder dat eerst Jozef of een ander durft ingrijpen, dan vindt de plechtigheid plaats en spreekt hij de zegeningen uit. En dan hebben we gelezen in vers 17. En Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm leidde, zo was het kwaad in zijn ogen. En hij ondervatte vaders hand om die van het hoofd van Efraïm op het hoofd van Manasse te brengen. Jozef, die schrikt ervan wat er nu allemaal gebeurd is. Vader doet het niet goed. Vader vergist zich. Manasse is de eerstgeborene. En wat doet vader? Vader geeft de zegen die Manasse toekomt aan Efraïm. Maar, nee, vader Jacob vergist zich niet. En er is geen plaats voor enige bezorgdheid bij Jozef. Vader vergist zich niet. Maar zijn vader zeide, vers 19, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Jacob volgt hier een bijzondere leiding van de geest. We moeten niet denken dat Jacob dat zomaar uit zichzelf deed. Nee, waarom doet Jacob dat? Er is geen andere verklaring. Dit doet Jacob door een verborgen drijving van God, de Heilige Geest. Ik weet het, mijn zoon. Ik weet het. Wat leren we hieruit? Dan moeten we eens even terugdenken aan, dat weten de kinderen ook nog wel. Weet je wie er ook nog blind was? Dat was Jacob zijn vader, Isaac, toen hij zo oud was. En weet je ook nog wat er toen gebeurd is? Die twee jongens, die heten Jacob en Esau. En toen was Isaac blind. En toen dacht Rebecca, die dacht list te gebruiken. List te gebruiken om ervoor te zorgen dat de zegen van de eerstgeboorte aan Jacob gegeven zou worden. Ze dacht, vader is blind en die doet het niet goed. Wij moeten proberen om het zo te leiden dat het goed gaat. Dat de zegen komt waar die wezen moet. Ja, dat had Rebecca gedaan en Jacob had meegespeeld. En zo was het ook nog gebeurd. Inderdaad, bedrog. Jacob, die had toen hij jong was, meer dan een eeuw geleden, hij weet het nog best. Hij weet het nog best, wat er toen gebeurd is. En nu is hij zo oud. Wat een lering eigenlijk voor Jacob. Welke lering voor Jacob. Als hij nu blind is en dat de geest hem leidt, dat de zegen daar komt waar God hem hebben wil. Dat is helemaal niet nodig om daar als mens tussen te gaan zitten. Wat een lering voor Jacob na 100 jaar. Jacob die had gemeend dat hij de Heere moest helpen. Jacob had gemeend dat hij een list moest gebruiken. Maar dat hoefde helemaal niet. Want als het nodig is, kan God op het ogenblik zelf nog de handen kruisen, zodat het toch goed gaat. Gemeente, die zegen van de Heere, wij kunnen dat veilig aan Hem alleen overlaten. Wij denken met onze redeneringen dat wij de Heere moeten helpen. Wij denken dat het soms niet goed gaat. Maar de Heere werkt naar Zijn welbehagen en naar Zijn wijsheid. Wat moeten we toch veel leren, ook in dat onderwijs van het verbondsonderwijs, dat wij menigmaal de Heere in de weg staan. Als we denken dat wij de Heere moeten helpen, dat de Heere het zonder ons niet kan. Ja, het is wat, dat wij dat denken. Hoe is het mogelijk? Maar zo zijn wij. Wij zijn van die halve dwazen, dat wij denken dat de Heere het zonder ons niet kan. Dat wij de Heere moeten helpen. Maar dan hebben we niet in de gaten, als we zo praten en als we zo denken, dat we juist de Heer het meest voor de voeten lopen. Want kan je denken, de Heer heeft ons helemaal niet nodig. De Heer heeft ons helemaal niet nodig. Maar Hij werkt het alles uit naar Zijn wijsheid. Kijk, en dat ligt er ook nog in. Efraïm is de jongste en Manasse de oudste. Maar de Heere maakt wel uit. wie hij zegent en hoe hij zegent. Dat is ook een lering. Dat is ook een lering. En wij mensen kunnen geen enkele aanspraak maken. Alles wat daar uitgedeeld werd, weet je, dat was alleen maar genade. Manasse kon niet zeggen, daar heb ik recht op. En Efraïm kon niet zeggen, daar heb ik recht op. En zo wij ook niet. Echt niet. Echt niet. Weet je waar we recht op hebben? Zeg het nu zelf eens. Ik hoop dat onze jonge mensen dat ook goed weten, hoor. Waar we recht op hebben, dat de Heere ons voorbij gaat. Daar hebben we recht op. Als de Heere zegt, en nu ga ik je voorbij. Echt. Als de Heere dat zou doen, wat zouden we dan moeten zeggen? Als de Heere ons voorbij zou gaan, als de Heere afscheid zou nemen. Als de Heere zeggen, nou heb je toch veel te veel verkeerd gedaan. Nou kan ik niet meer met je verder. Ik maak er een eind aan. Als de Heere dat nou zou zeggen, dan zou je moeten zeggen, och Heere, kan ik niet tegenspreken. Dat moeten we goed leren in ons leven. Daar hebben we recht op. En alles wat de Heer ons geeft en laat ervaren aan zijn goedheid, zorg, liefde en trouw, dat is alles onverdiende zegen. Kijk, en als je daaruit leeft, jonge mensen, als je daarvan iets kent, ik zou zeggen, dan zou het kunnen wezen dat de Heer al begonnen is in je leven te werken. Dat zou kunnen zijn. Want als je daaruit leeft, dan ben je ook een ootmoedig en nederig mens. En dan ben je tevreden. Hoe de Heere het ook uitdeelt, dan is Manasse niet boos. Want weet je wat de natuur is? Naar de natuur zouden wij zeggen, ho ho, die zegen, die heb ik verdiend. En die jongere broer van mij, die gaat mij voor, die wordt voorgetrokken. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Als wij iemand in onze omgeving hebben die beter vooruit gaat dan wij, dan komt de begeerte in ons wakker. Zo werkt dat toch? Dan kunnen we dat niet hebben. Dan worden we bitter. Maar als we uit dat beginsel leven, dat je zegt, en de Heere die is goed en hij weet wat ik nodig heb, dan ben je ook een tevreden mens. Niet waar? Dan ben je tevreden. De Heere is mij genoegzaam deel en lot. Hij zorgt voor alle dingen rijkelijk. En ik ben al nooit aan de Heere tekort gekomen. Dat volk heeft aan van de Heere nooit genoeg. En aan de Heere genoeg. En dan zeg je, Heere, wat is dat een rijk leven. Welke zegen u mij ook geeft. Hoe u mijn leven ook leidt. Als u met mij uw verbond opricht. En mijn leven wilt leiden. Dat is waarlijk een gelukkig leven. Zoeken we dat ook? We hebben een ogenblikje vertoefd. En op verzoek van de kleine jeugd hebben we bij deze stof stilgestaan een ogenblikje. Niet zo eenvoudige stof, dat moet ik wel eerlijk gezegd erbij zeggen. Maar toch wel stof om daar nog eens even rustig over na te denken. Gaat het ons ook, laat ik het zo samenvatten vanmiddag. Gaat het ons ook boven alles om de zegen van God en de God van de zegen. Jacob die zegt, jongens, daar in Egypte heb je toekomst, eer en aanzien, maar nu heb ik iets beters. Ik trek jullie van al die dingen af en ik stel jullie voor ogen de heerlijkheid van een belovend God. En nou ben ik 147 jaar geworden, jongens. En nou kan ik van die God niets anders dan goed zeggen. Kijk, daar ging wat van uit. En straks gaan ze mee. Als Jozef ook gestorven is en Jacob er niet meer is, dan gaan Manasse en Efraïm. God zorgt, het zijn zijn kinderen. En ze gaan mee uit Egypte. Ze gaan niet de wereld in. De kinderen van het verbond. O, ga toch niet de wereld in. Weet wat de wereld is. Zet je ogen goed open. En taxeer en beoordeel in Bijbels licht wat dat nou allemaal ten diepste is. Klatergoud. Dat de mens doet verhongeren en verkommeren. Maar zoekt den Heere boven alles. En geniet van alle dingen die er in de wereld zijn. O, het is niet, raak niet en smaak niet en roer niet aan. Maak u alle dingen ten nutte in deze wereld. Maar denk eraan. God zal ons in het gericht doen komen. Met alles wat in ons leven was. Het zij goed en het zij kwaad. Gedenk aan uw schepper. In de dagen uw jongelingschap. Opdat het u wel gaat. Amen. Psalm 89, het 8e vers. Eindigen wij met dankzegging. Heb dank voor de overdenking met uw gemeente van uw woord. Het was voor jong en oud. We zagen een liefhebbende grootvader en een zorgzame vader met hun kinderen en kleinkinderen, de heilige familie Gods. De kerk in Egypte, rondom uw belofte en trouwverbond. Heere, geef dat onze kinderen vaders en moeders mogen hebben. En misschien ook grootouders mogen hebben. Die net als Jacob en Jozef zorg hebben dat de kinderen bewaard mogen blijven bij uw verbond. Zorg mogen hebben. Biddend zorgen mogen dat uw woord het hoogste en voornaamste in het leven zal worden. Geen ouders die zich daar maar gemakkelijk van afmaken. Maar dat ze dat niet altijd gemakkelijk, maar in uw kracht mogen doen. Och, daar gaat ook kracht van uit, heren. Misschien dat we het altijd als we jong zijn niet begrijpen. En dat het ons ook wel eens een keertje misschien wat minder goed uitkomt. En dat we ook wel eens denken, ik wilde wel dat dat maar altijd niet tegen mij gezegd werd. Ach, maar het kan toch ook, als we goed nadenken, dan moeten we toch eerlijk erkennen dat het toch zo'n heerlijk voorrecht is dat we nog zulke ouders mogen hebben. Het zou toch vreselijk zijn, heren, als we ouders hadden die helemaal niet meer tot ons zouden spreken van deze dingen. Die jongelui zijn er ook. Maar wat is het verschrikkelijk arm. Want dan leven we voor de wereld. Dan leven we voor de dingen van beneden. Heren, wil u ons, ouders en kinderen, wil die gezinnen, wil ze alle zegenen en bezoeken met uw heil. En dat we ook het woord dat we vandaag gehoord hebben in een uur van voorbereiding, dat we ook daarmee werkzaam zullen zijn. Dat het ook iets mag nalaten. En dat het ons ijverig mag maken. Ook nu de catechisaties en het verenigingsleven er ook weer van start gaat op allerlei manieren. En degene die leiding aan die verenigingen geven, ook in onze jeugd. Heren, geef dat we het met elkaar op een goede wijze mogen doen. En dat we dat mogen doen rondom de geopende Bijbel. Alle verenigingen. En wilt u die arbeid ook gebruiken en tot zegen stellen. Opdat het werk van de bekering, opdat dat door mag gaan. Tot eer van uw naam. Dat we anders mogen denken. En dat we zo ook straks aan het einde van de reis met een Jacob kunnen en mogen zeggen, en nu sterf ik. Maar het is dat we voor de poort en straks door genade aan de andere zijde erven gaan. Het erfdeel, het Kanaan hierboven. Dat is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. De kerk komt thuis. Zegen ons verder deze dag. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 45, het laatste vers. Psalm 45, vers 8. collecte bij de uitgang is nog bestemd voor de onkosten jeugdzondag. En na de dienst straks, dan is er ook gelegenheid om elkaar rondom een kop koffie te ontmoeten in de zaal. En wij herinneren tenslotte ook nog aan de startavond voor de verenigingen. Die is aanstaande woensdagavond om 7:45 in dit kerkgebouw, waarbij u allen hartelijk uitgenodigd bent. Ontvangt u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.